Kunnen beginnen, het is 8:30. Goedenavond allemaal. Blijft allemaal een beetje vreemd, maar toch fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten hier in de kerk dan. En dat u de moeite genomen hebt om uw warme huizen te verlaten. En ik hoop dat dit ook goed toeven zal zijn hier vanavond, onder Gods zegen. We gaan beginnen met een hele bekende psalm, psalm 42 vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Psalm 42, het eerste vers. Vorige keer al een begin gemaakt met Filippenzen 3, versen 1 tot en met 7 hebben we toen gelezen. Dat doen we nu ook weer, omdat het toch nauw verband houdt met het volgende. Ik lees dan vanavond uit hetzelfde hoofdstuk, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14. En dan hoop ik de versen 7 à 8 tot en met 14 vanavond te behandelen met u. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Sneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, en naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zullen wij eerst samen Gods zegen vragen over deze avond? Wat een kostelijk getuigenis, trouwe heren, mag Paulus hier geven en ook nalaten voor ons in deze tijd. En laten we onszelf er maar op mogen onderzoeken of we ook hiervan iets mogen weten, kennen of begeren te kennen. Het zijn allemaal van die belangrijke dingen. Misschien dat we zeggen, het is wel erg hoog. Het is wel erg diep. En dat is het eigenlijk ook. En wat u werkt in het hart, dat is altijd van groot gewicht. Niet te begrijpen, niet te bevatten, omdat het altijd wonderen zijn wat u werkt in het mensenhart. Het geloof, een wonder. Het vluchten tot Christus, een wonder. Het zoeken van het leven buiten onszelf, een wonder. Dat zal een mens van zichzelf toch immers nooit doen. Paulus mocht het doen in zijn leven. En hij heeft gejaagd naar het einde. Naar het wit, naar de prijs, naar het loon. En daar willen we vanavond ook bij stilstaan. En geef door uw genade dat wij deze dingen ook, zij het dan dat trappenmate verschillen, dat is zo, maar er toch ook iets van mogen kennen. En als we dan echt moeten zeggen, eerlijk voor u, Heere, ik weet niet waar het over gaat. O, maakt u het mij alstublieft bekend, wat dat dan ons gebed mogen zijn. Leer het ook mij. U hebt het toen ook Paulus geleerd. Mag ik het ook leren? Gedenk ons dan zo deze avond en ook degene die meeluisteren. Fijn dat we deze avond met elkaar mogen hebben. Er zijn zoveel dingen en beperkingen, ook in het kerkelijke leven, maar dit mogen we dan toch ook nog hebben. Laat het door uw zegen bekroond mogen worden, Heere. En wees zo met een ieder van ons, de hele gemeente, ook daar waar zorg en moeite en ziekte is. Zegen de ambtsdragers, gedenk allen die een taak hebben binnen de gemeente. En dat uw woord zijn kracht mag doen op de zondag, door de weeks, ook op deze avond. We vragen het u uit genade. Doe het om uw lieve zoon. Amen. Paulus heeft dus heel eerlijk gezegd dat ook hij vroeger iemand was die zijn steun zocht, zijn troost zocht. Ja, waar? Bij zichzelf. Eigenlijk is dat wel heel erg arm. Maar dat deed hij. Je kunt je troost en je kracht, je steun dus zoeken in godsdienstige dingen. Dingen van jezelf. Maar Paulus heeft er nooit geen vrede op gehad. Hij zegt niet, vroeger kende ik toch in ieder geval de rust en de vrede. Nee, die kende hij helemaal niet. Die heeft hij leren kennen toen hij Christus ontmoette. En leerde, wat we allemaal moeten leren, om het leven te zoeken, daar zul je het op vinden, buiten jezelf. En dan niet ook nog een beetje hier, maar alleen buiten jezelf. In Christus en zijn werk, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid, in zijn gehoorzaamheid. Als we deze dingen lezen, dan kan het u misschien wel duizelen en zegt u, ja, het zijn toch wel erg grote dingen waar het over gaat. En dat is wel zo, ja. Maar wees eens eerlijk, hebben wij niet met een groot God te doen? Heeft Christus in het leven van deze man, Paulus, en ook in het leven van de Filippenzen, die misschien niet zo'n bekeringsgeschiedenis hebben gehad dan Paulus, denk aan Lydia bijvoorbeeld. Maar die mensen, die hebben het allemaal van de Heer mogen leren om het buiten zichzelf te zoeken. Trappenmaten mogen dan verschillen. En dan mogen we zeggen vandaag, Heere, schenk het ook aan mij. Is dat niet erg eenvoudig? Dat is het, ja. Heel eenvoudig. Al wat u ontbreekt, en daarom is het zo groot om dat te ontdekken, wat je niet hebt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Het zijn grote dingen, maar waar is Christus nu voor op aarde gekomen? Om grote dingen te bereiken. Om de zaligheid voor zondaren te verwerven. Waarom is hij naar de hemel gegaan en zit hij op die doorluchte plaats aan Vaders rechterhand om op aarde grote dingen te doen? Om mensen te grijpen, zoals Paulus het dan uitdrukt. Een mooie uitdrukking die we hier in dit gedeelte tegengekomen. Ik heb het niet zelf gegrepen, zegt hij. Dat is zo, hè? Nee, ik heb het niet zelf gegrepen. Dat doet een mens toch eigenlijk niet, hè? Nee, dat doet een mens niet. Zelf, en dan begrijpen wel, we hebben van die grijpvingers, hè? Als we klein zijn, dan grijpen we al om ons heen. Die kleine vingertjes, die grijpen al, die tasten al, die willen wat vasthouden, wat vast blijven houden. Ja, dat is onze natuur. Grijpen kunnen we wel. Maar grijpen naar het eeuwige leven, grijpen naar de heerlijkheid, grijpen naar de verzoening, naar de vrede met God. Dat doe je dus als je gegrepen bent. Dat zegt Paulus hier. En dan, omdat hij Christus heeft ontmoet, heeft hij nu alles wat hij nu zelf had voor schade en drek geacht. Schade, dat betekent, het stond alleen maar mij in de weg. Het baatte mij niet. Ik had er geen nut van. Eerder het tegenovergestelde. Ik werd hoogmoedig. En dat is natuurlijk, dan loop je schade op. Als je hoogmoedig wordt, trots op jezelf, dan word je een fariseer. Dan loop je schade op. En je loopt winst op als je dat allemaal verliest. En gewoon wordt wat je bent voor God. Wat Paulus ook werd toen. De weg naar Damascus stilgezet. In de straten rechten was hij een zondig mens geworden. En bad hij eigenlijk voor het eerst in zijn leven. Ja. Hij had wel eerder gebeden natuurlijk. Oh ja. Misschien kon hij wel heel goed bidden. Dat hij er zelf en anderen van onder de indruk waren. Maar een echt gebed is het gebed wat door de hemel wordt opgemerkt. Zie, hij bidt. Dat zei de hemel. En die vangt dan die klanken van een zondig mens op. Hè? Wonderlijk, hè? Paulus, een zondig mens die Christus had vervolgd. En dat wordt opgevangen in de hemel. Ik begrijp nog steeds niet hoe het werkt met al die etergolven. Als ergens een uitzending wordt gemaakt en mensen achter een microfoon staan. En je dat wereldwijd kunt horen overal. Dat moet een mooie uitvinding zijn. Ik weet niet hoe het precies werkt. Maar het is nog groter wonder dat mijn gebed en het gebed van een zondaar door de hemelen heen dringt. tot Gods genadetroon. Dat is een nog groter wonder. Heb u er ook ervaring mee? Paulus heeft Christus ontmoet en daarom acht hij al hetgeen waar hij eerst op steunde schade en drek. Drek is een raar woord, vies woord ook. Ja, en dat is misschien, vindt u, een beetje overdreven om dat nu drek te noemen. Want je had het toch over een keurig leven, naar Gods wet, onberispelijk. He, een man opgevoed onder Gods woord aan de voeten van Gamaliel. En is dat niet erg overdreven om dan gelijk te zeggen dat is helemaal niks, drek? Ja, maar als je Christus hebt ontmoet, dan zeg je dat. Dan valt alles wat niet Christus is eigenlijk in het niet weg. Verliest zijn waarde. Verliest waarde, ja. Wat, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u doorlusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is wel een doorgaande les in je leven. Het is niet zomaar een ervaring van een minuut of tien of van een dag. Nee, dat wordt een doorgaande les. Je gaat de waarde van Christus zien en daarom gaan al die andere dingen hun waarde verliezen. Namelijk om erop te steunen en om het daarvan te verwachten. Om ooit te hopen dat jij een goed mens zult zijn door eigen kracht. Nee, dat zal niet gelukken. Hij zegt het ook heel eerlijk, ja gewisselijk. Hij wil er een streep onder zetten. Het is echt zoals ik het ervaren heb. En ik hoop dat u het dan ook zo ervaren mag, bedoelt u eigenlijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Ook na zijn bekering. Ja, dan had hij ook nog wel hoogmoedig kunnen worden. Want zo'n bekering als hij had, dat had toch niemand, hè? Tjonge, hij kon vertellen. Nou, daar ging hij op zijn paard op weg naar Damascus. En daar opeens een donderslag bij heldere hemel. Ja, hij had er een prachtig verhaal van kunnen maken. Dat heeft hij ook niet gedaan. Hij kon niet met zijn bekering pronken. Want hij is toch gegrepen. En dat betekent, als hij niet gegrepen was, had hij doorgehold. Ja, niet naar Damascus toe, maar naar de ondergang toe. Christus heeft hem gegrepen. Ja, daar is je wel blij om en verwonderd, maar je kunt niet dus roemen in je bekering. En ja, dat ligt wel een beetje, hè, op de weg van een mens. Toen ik pas geroepen werd de predikant, ja, toen vond ik het zelf, kon ik het ook wel vertellen. Maar in die dagen moest ik het nog wel eens vertellen. En op een gegeven moment dacht ik, hé, het wordt verhaal wordt eigenlijk steeds mooier. Ja, je kunt het zelf een beetje mooier maken, hè? Beetje meer indruk naar buiten toe. Zo is dat dan met een mens. Maar Paulus zegt, nee, alle dingen acht ik schade en drek. Christus alleen. En dat heeft hij echt mogen leren en gedurende zijn hele leven, hè? Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Mooi dat hij dat noemt, hè? Dat hij hem mijn Heere noemt, mijn koning. Hij is in mijn leven gekomen als koning. Hij heeft beslag op mij gelegd. En hij heeft gezegd, je bent van mij. En je moet mij volgen. En dat heeft hij mogen doen. Want hem volgen, dat is het leven. In hem alles zien en vinden wat je nodig hebt om hier in het leven te kunnen staan. Om troost je weg te mogen vervolgen. Ondanks allerlei vijanden van binnen en van buiten. En om eenmaal zalig te sterven. Dat, hè? Ja, dat. En mijn Heere, zou u dat ook, dat wil u misschien toch ook, kunnen u het zeggen? Ja, ik durf het soms wel eens te zeggen, ja. Maar ook niet altijd, nee. Dan denk ik, wat zeg je eigenlijk? Let een beetje op je woorden. En niet zo hoogmoedig. Maar durf het wel eens te zeggen. U ook. Als de Heere zo dichtbij is. Als je daar mag zien wie hij is voor jou. Dat hij ook jou in het hart wilde grijpen. Ook jouw ogen wilde openen. Oren. En je stil wilde zetten op je levensweg. Dan wordt het zo'n wonder. Dat de Heere nog naar jou wil omzien. Want hij vond zich wel een beste, brave man, maar hij was het helemaal niet. Paulus, daar kwam hij wel achter. Hij beging de fout die veel Joden maakten en die wij misschien ook gauw maken. Ze waren kinderen van Abraham, ja, dat was allemaal waar. Dat was hij ook, een Hebreër uit de Hebreeën, een Israëliet. Maar de Bijbel begint met Genesis 1, 2 en 3, hè? Ja. En dat sloegen ze dan eigenlijk maar over. En daar kwam Paulus achter dat hij ook een zoon van Adam was. Daar heeft de Heer Jezus heel veel moeite mee gehad. Met die mensen die hem steeds volgden en die met hem debatteerden en vragen stelden en in de rede vielen en kritisch waren. Maar ze vonden zichzelf wel zonen van Abraham. Maar de Heer Jezus zei, ja, nou, als je zonen van Abraham was, een echte zoon van Abraham dus, dan zou je net als Abraham in mij geloven. Want Abraham heeft mijn dag gezien en die gelooft, die omhelst, hij is verblijd geweest. Hij was vol van mij en dat was nog maar in de belofte. Hè? Dus, ja, dan zegt hij, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en ach die drek te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen. U zegt, ja, dat is wel een beetje vreemd. Christus gewinnen. Hij heeft hem toch al? Christus greep hem toch? En hij zegt net mijn Heere. Je bent toch al binnen, Paulus? Je weet toch al van vergeving en genade? Je mag toch ook zeggen, ja, ook voor mij? Ja, dat mag Paulus zeggen, ja. Hij mag wel eens roemen, zoals in Romeinen 5, hè? Ja. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, door het geloof hebben vrede bij God, door Jezus Christus, ja. Dat is de rust, de zekerheid, die hij ook mag belijden, bij tijden, hè? Ja. Maar waarom zegt hij dan Christus gewinnen? Heeft hij Christus nu? Bezit hij hem nu? Bezit Christus hem nu? Of, nou, dat is wel heel mooi om dat even te benadrukken. Ja, natuurlijk, hij ligt voor rekening van Christus. Dat is ook zo. Hij is stilgezet door de Heer Jezus en toen was het voor eens en voor altijd goed met Paulus. Kon hij nooit meer verloren gaan. Hij kende de Heer, want hij predikte terstond Christus. En toch, Christus kennen, dat is zo groot en zo overweldigend. Die kennis is zo uitnemend, dat je moet zeggen, ja, ken ik hem eigenlijk wel? Ik ken hem wel, maar er is nog veel meer. Er is zo'n diepte in hem. Ja, het is met een jongen en een meisje ook die verkering hebben. Leren elkaar een beetje kennen. Dat is een proces, hè? Ja. En kan het in je huwelijk nog wel eens voorkomen dat je zegt, nou, daar keek ik toch nog weer van op van mijn man of van mijn vrouw. Dat je toch nog weer, hè? Maar dat houdt ook een keertje op. Ja, maar bij de Heer Jezus niet. Er is een proces begonnen. Een proces met die bekering van Paulus op de weg naar Damascus is het begonnen. En dan ga je een weg. Een weg om hem meer te leren kennen. Want er is zo'n volheid in hem. Zo'n rijkdom. Zijn liefde alleen de hoogte, diepte, lengte, breedte. En wie hij is in, nou ja, begin dan maar als hoogste profeet en als enige hoge priester en als eeuwige koning. Als je hem leert kennen in zijn gewilligheid. Als je hem leert kennen in zijn krachtige offerande en zijn dierbaar bloed. dan ligt er zoveel in hem dat je begeert hem meer en meer en meer te kennen. Dat is dus de liefde, het liefdevuur dat aangestoken is. En dat liefdevuur dat gaat steeds hoger, steeds verder, steeds breder. Ja, dat houdt in de eeuwigheid ook niet op. Nee, opdat ze hem kennen, zegt de profeet, en vervolgen te kennen. Want die diepte die er in hem is, en de diepte die er in Gods welbehagen is, in hem die dit plan der zaligheid uitgedacht heeft en zijn zoon uitgezonden heeft enzovoort. De geest van de Heere onderzoekt de diepten Gods. Ja, en het gaat je toch wel duizelen als je ziet hoe groot de Heere is, maar zeker ook als je gaat zien dat hij er voor jou is. En dat hij jou, mij, wil zalig maken. Dat wordt dan steeds groter wonder. Want het gaat samen op. Je gaat ook jezelf steeds meer kennen. Je hoort Paulus op weg naar de stad van Goud. Ook dingen zeggen die je voor zijn bekering nooit hoorde. Nee. Bijvoorbeeld dingen over zichzelf. Waarvan je denkt van ja. Dat heeft hij dan nu geleerd. Dat gaat niet aan zijn bekering vooraf. Maar na zijn bekering ging hij klagen over zijn vlees. Zijn natuur. Zijn onwilligheid en weerbarstigheid. Dat hij nu bijvoorbeeld, omdat hij door Gods genade het goede wilde, dat ook niet deed. Wat ik wil, dat doe ik niet. Ja, een soort strijd. Een hele heftige strijd. En zo leer je jezelf ook steeds meer kennen. En daarom heb je ook steeds meer de kennis van Christus nodig. Omdat die zelfkennis ook niet ophoudt. En hoe meer dat uitbreidt, hoe meer troost je ook nodig hebt. Als je ontdekt dat je zelf in jezelf onveranderlijk bent. Onbekeerlijk. Nog zo geneigd tot het kwade van nature. Is er dan troost? Ja, in Christus die gisteren en heden en morgen dezelfde is in zijn trouw en liefde. En die begeer je dan meer en meer te kennen. Je hebt hem steeds meer ook nodig. En dat zegt hij dus, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend hebben, ach die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, hem meer en meer mogen kennen. En dat is met een gelukkig huwelijk toch ook zo. Je zegt 40 jaar, nou kennen we elkaar wel, dan kunnen we weer uit elkaar. Oh nee, je wil altijd bij elkaar blijven. Je hebt elkaar hartelijk lief, je wil niet scheiden, nooit. En toch komt dat een keer. En misschien dat u het al meegemaakt hebt. Dat u uw man, uw vrouw ook niet meer hebt. Maar dat gevoel heb je dan ook bij Christus. Je wilt niet scheiden. En dat wordt een wonder als niets ook inderdaad zal scheiden van de liefde van Christus. Hoewel we er wel achter komen dat we dat wel steeds ons waardig maken. Ja, we maken ons wel steeds waardig. Dat ik hem mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloven. Dat is weer het hart van de zaak, het hart van het evangelie, waar hij ook in de brief van de Galaten zoveel nadruk op legt en die twee tegenover elkaar plaatst, die eigen gerechtigheid en de gerechtigheid uit God, ja. Uit God. Een gerechtigheid die bij hem vandaan komt. Een gerechtigheid die hij heeft uitgedacht. Een gerechtigheid die in Christus te vinden is. Die door God gezonden is. Een gerechtigheid. Wat is het woordje gerechtigheid? Dat betekent dat het recht is tussen God en je ziel. God en mij. Het is recht. Het is harmonie. Er is geen breuk, er is geen scheiding. En dat krijg ik van mezelf nooit voor elkaar. Paulus dacht het wel, in zijn eertijds. En misschien dat we het nog steeds die neiging hebben, vindt u niet? Maar toch, nee. Ik kan eigenlijk God niets aanbieden. Niet iets voor hem zijn. En mijn hart wil het wel. Maar wat hij dan ook vraagt, dat is volkomen liefde. En dat kan ik hem niet geven. Heiligheid, dat kan het hem niet geven. Nee. En daarom kan ik geen stap naar God eigenlijk toezetten. In mijn eigen kracht niet. En door alles wat ik doe niet. Door mijn vroomheid en alles niet. Nee. Dat moet je dan ook leren verachten. Je moet zien dat er een gerechtigheid, een rechtvaardigheid uit God is die naar mij toekomt. Dat God een gerechtigheid geeft. Dat hij gerechtigheid schenkt. In zijn zoon heeft hij dat gedaan. De gerechtigheid die uit God is en waarin ik dan deel door het geloof. En dan gaat het hier over het toevluchtnemend geloof. En het is altijd, geliefden, het geloof van een arm en ongelukkig en ellendig mens. Het geloof dat daarom, omdat hij niets in zichzelf kan vinden, uitgaat naar hem. Dat niet komt om God iets aan te bieden, want wat moet ik hem aanbieden? Maar dat naar hem toe komt omdat hij aanbiedt. Omdat hij weet wel wat er gebeurd is in Genesis 3, wat er met de val gebeurd is, dat we daar het beeld Gods zijn kwijtgeraakt. En dat we bij God wel weg kunnen lopen, maar de weg terug, hè? Ja, hoe vinden we de weg terug? Willen we wel terug? Nee, van onszelf helemaal niet. Dan voelen we ons thuis of in de ongerechtigheid, of in een eigen gebouwde gerechtigheid, zoals Paulus. Maar dat laat de Heer alles uit handen als hij in ons leven komt, door woord en geest. Ons grijpt in onze harten zoals hij Paulus gegrepen heeft. En ja, dan moeten we alles loslaten en alle hoop op onszelf verliezen. Dan mag je, en dat is ook wel eens door iemand uitgedrukt, wanhopen aan jezelf. Zalig wanhopen. Wanhoop is natuurlijk helemaal niet mooi, niet fijn, niet prettig. Maar wel een zalige wanhoop is er. Dat je zegt, het is met mij niks en het wordt met mij ook nooit wat. Maar. En dan ga je het hebben over hem, wat hij heeft en wat hij heeft gedaan. Dan gaat Christus gestalt en dierbaarheid krijgen en gepastheid. Dan word je ook noodzakelijk om te leren kennen. Dan moet je hem hebben en zijn gerechtigheid. Want dat is nu van God gegeven. De zoon. En de zoon heeft dan de weg gegaan als de tweede Adam. En heeft zich aan God gegeven. Zoals ik eigenlijk mij aan God moest geven. Maar ik doe het niet. En ik kan het niet. En van nature wil ik het ook niet. Maar hij gaf zich aan God de Vader. In volkomen onderwerping aan zijn wil. Aan zijn wet. En zo heeft hij een gerechtigheid bewezen. En laten zien. Maar dan om die gerechtigheid te schenken aan een arm zondaar, ja. En een zonde die geen gerechtigheid heeft. Dat is het geloof. Dat is het geloof. Het geloof is als een leeg mens, als een arm mens, als een behoeftig mens, als een uitziend mens, als een bedelend mens naar hem komen. Het geloof is inderdaad ook altijd toevluchtnemend. Vluchten tot hem. Omdat je het nergens anders kunt vinden. Maar ook omdat je werkelijk in die gerechtigheid van Christus, in dat werk van hem, in de wil van God om hem te zenden, gelooft in de zin van, je vertrouwen erop stelt. En dan komt er in het hart een blijdschap en een rust. En nog eens, dat kun je niet vasthouden en dat is niet constant, maar je gaat die dingen wel kennen. En dan zeg je, nu heb ik het gevonden. Nu mag ik er iets van weten. En dan zie je dat echt gerust geeft aan je en grond onder de voeten en dat je daarmee kunt leven. Echt leven. Echt leven. Leven zonder altijd die zorg. Kan ik wel voor God bestaan? Of wat moet ik doen om zalig te worden? Je kan het soms helemaal uit handen geven. En zeggen, u, Heere, u bent mijn zaligmaker. U hebt het gedaan. Niemand en niets en niemand anders roemen dan in hem alleen. Dat mag Paulus hier doen. Niet hebben de mijn gerechtigheid. Dat wordt ook steeds beleden. Heere, ik heb geen gerechtigheid. Dat is ook het geloof. Dat is ook het geloof. Niet hebben de mijn gerechtigheid die uit de wet is. Dat schrijft Paulus niet zo even aan de Filippenzen. Maar het is de beleving van zijn hart geworden. En dat zegt hij dan ook tegen God. Dat wordt zijn belijdenis. Als hij naar God gaat. Heer, ik ben arm. Ik heb niets. Ja, dat hoort God wel graag hoor. Ja, dat hoort God wel graag, ja. Hij heeft nog lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft zijn hunne wagens ledig weggezonden. Want God die zijn zoon gezonden heeft, is dus blijkbaar zo, dat hij graag wat wil geven. Wil wat wil zijn, alles wil zijn. God wil geven. Gelooft u dat van God? Dat God zo is? De Heer Jezus zei het in de nacht tegen Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij gegeven heeft. Gegeven en genade, dat zijn synoniemen. Hè? En als je het hebt over de wereld, dan kun je een boom overop zetten. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus met de wereld nou? In Johannes heeft het een uiterst negatieve betekenis, het woordje wereld. De gevallen wereld. En die is helemaal gevallen. Er is niets geen goeds aan. Een wereld die moet vergaan, hè? Vanwege de zonde. En die dan ook zal vergaan vanwege de zonde. En vanwege Gods rechtvaardigheid die de zonde straffen moet. Maar toch mag klinken dat God die naar deze wereld, ook na de val, heeft omgezien en zijn zoon heeft gezonden. God wil zo graag geven als ik maar arm wilde zijn. Dat is vaak het punt, hè? Ja, de hobbel die je nemen moet. Mens is niet graag arm en afhankelijk. En toch is dat zo'n rijk leven. Als je nou echt niets hoeft te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, opdat ik hem kennen. Daardoor krijg je rust en vrede in je hart. En dan gaat het bij het kennen van de Heere, opdat ik hem kennen, over het zoeken van zijn nabijheid, zijn gemeenschap. Je gaat hem zoeken. Je wil zijn stem horen. Je wil hem zien. Je wil troost van hem ontvangen. Dat is dat kennen. He, dat is dus het kennen van het zoeken van gemeenschap. Dat is een synoniem, he, gemeenschap en kennen. We kennen natuurlijk een hoop mensen. He, we kennen bijvoorbeeld Trump ook. Maar ja, goed, wat weet je van hem. Maar omgang heb je niet met hem. Nee, heb je niet. Maar dat kennen van hier, dat is omgaan met. En dat wil je, he, om hem te mogen kennen, om zijn stem te mogen horen. Ja, want daar heb je behoefte aan. Je bent toch een schaap geworden? En wat is nou een schaap zonder herder? En zijn schapen horen zijn stem en ze kennen zijn stem. En daar krijgen ze ook behoefte aan. Ja, 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 we gaan straks het laatste versje op Psalm 119 zingen. Ze leren zichzelf ook wel kennen als een dwaalziek schaap. En dan verlies je ook voor jezelf de vrede en de zekerheid. Als je Christus niet ziet, dan wat zie je dan? En als je, ja, slordige weg bent gegaan en de Heere niet hebt gezocht, maar toegegeven hebt aan het kwaad en een beetje slordig hebt geleefd, een beetje met de wereld mee en zo. En ja. Dan heb je alleen jezelf dan mee. Dat is verachtering in de genade. Je kunt er niet van vervallen, van de genade, nee. Eenmaal een kind van God, altijd. Maar verachtering bestaat dan wel. Kom je achterop, dat bestaat dus wel. Maar dan ben je zo ongelukkig. Oh, dan ben je zo ongelukkig. Toen David met zijn zonde de vreselijkste dingen deed, dacht je dat hij gelukkig was? Nee hoor. Hij heeft later gevraagd, geef mij weder terug de vreugde uw heils. Hij was het kwijt. Hij was het echt kwijt. Sta weer met lege handen, weer bedelen. Dat is ook weer het geloof. Geef mij weder de vreugde uw heils. Maar als het wel leven mag door het geloof, hangt het dan echt helemaal van mij af? Nou ja, het geloof is ook een gave, maar ook een roeping. Ja, ook een roeping. Dat we de Heere mogen zoeken. En uit de aard der zaak gaat een mens die door Christus gegrepen is, dat ook doen. Daar gaat het vervolg van dit gedeelte over. Hè? Die gaat ook grijpen naar hem. Christus grijpt hem. En hij gaat naar Christus grijpen. Hij gaat naar Christus uit. Hij strekt zijn handen uit naar hem. Hij heeft zijn ogen op naar hem. Hij heeft behoefte aan hem. Hij gaat bedelen. Heere, gij zone Davids, ontferm u over mij. Opdat ik hem kenne. En dan ook de kracht van zijn opstanding. Ja, dat heb ik ook nodig. Hij is opgestaan. En wat een kracht heeft hij daarin laten zien. En ik ga hem nu zoeken om ook die kracht te mogen kennen, opdat ook alles wat ik zelf heb en ben teniet gedaan worden. Omdat ik er echt alleen hem zou mogen toebehoren. Dat de wereld zijn aantrekkingskracht gaat verliezen, dat gaat ook niet vanzelf. Dat moet ik ontvangen door zijn kracht. Dat ik tegen mijn eigen kwaad en boezemzonde gaan strijden, doe ik ook niet van mezelf. Dat moet door zijn kracht gebeuren. Wat is zijn opstandingskracht? Dat is dit. Dat hij zijn liefde uitstort in het hart. Dat is het. Zijn liefde is eerst. Als Paulus naar Christus gaat grijpen, dan is dat omdat hij hem lief gehad heeft. En Johannes zegt het nog zo mooi, hè, later. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan gaat er dus echt weer komen een verachten van alles. Als ik Christus maar mag ontvangen. En moeten we eventjes wat goed zeggen, dit ook. Dat je gaat dus niet het leven of zo verachten. En je taak, je roeping, je kinderen en zo. En alles, je gaat niet zeggen, nou, wat kan mij mijn huis schelen, wat kan mij mijn baan schelen, wat kan mij mijn geld schelen en zo. Nee, je hebt allemaal je taak en je verantwoordelijkheid, maar je hebt wel gezien wat waarde heeft, echt waarde. En daar ga je naar uit. Je hebt wel gezien waar je het mee kan doen in leven en in sterven. Dat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding. Dat hij door zijn kracht, door zijn liefdekracht, zonde in mij overwint en dat ik hem toebehoren mag. En dat ik van mezelf verlost zou mogen zijn, want je komt er toch wel achter wie je van jezelf bent en blijft. En ook dat ik mag kennen de gemeenschap aan zijn lijden. En dat betekent dan dit, dat je in het volgen van Christus, het komen tot hem en het kennen van hem, ook gaat ervaren dat je dan ook zijn voetstappen gaat drukken. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja. En dat je dan, nu hem toebehoort en de Satan niet meer Satan tegenkrijgt, hem toebehoort en de wereld niet meer, dat je de wereld tegenkrijgt. Ja, dat je een strijd komt in je leven, maar dat er vooral ook zelfverloochening komt. Zelfverloochening. En dat is het punt waar het nu om draait. Het gaat over gemeenschap aan zijn lijden. Christus heeft zichzelf vernederd. Dat ging het in Filippenzen 2 om. Hè? Dat was zijn lijden. Die zichzelf vernietigd heeft. Die zichzelf verloochend heeft. Die zichzelf weggecijferd heeft. En dat ga ik nou ook krijgen. Maar dat krijg ik nou niet voor elkaar in eigen kracht om mezelf te verloochenen. Daar vraag ik dan om. Dat ik hem kenne. In die gemeenschap dus met hem. Ook kracht krijg. Om mezelf te verloochenen. En dat zal dan ook wel gebeuren. Door hem, door zijn geest zou je ook kunnen zeggen. Dan komt er echt een keus in het hart. En aan die keus, ja, dat is die keus die in het hart gelegd is. Wil je dan ook gehoor geven? Hè? Geef mij Jezus of ik sterf. Of ik dan op die manier, hè, door die gemeenschap met Christus, door het zoeken van hem, enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dan heeft hij het hier over de reis naar de dag dat het lichaam opstaan zal, uit het graf, verheerlijkt, zonder zonde. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Dat is het doel van het Christus werk in mijn zondaarshart, opdat ik straks volmaakt, zonder zonde zal zijn. Eeuwig zal leven, met een lichaam dat nooit meer zondigen kan, dat eeuwig hem bedoelen zal. En op de weg daarheen zegt hij, ja, dat ik dan daar zal mogen komen, in die strijd enigszins, dat ik dan al struikelend en ook weer vallend, want ook weer opstaand, die dag tegemoet mag gaan. Daar verlang ik dan naar. Daar gaat het naar uit. Dat is dus geen verlangen naar de dood. Nee. Maar naar het echte leven. De opstanding der doden. Dat ook mijn lichaam uit het graf zal verrijzen. En wat de ziel verenigt, God eeuwig zal mogen dienen. Dat is dus het doel waar hij naar streeft. Dat is het begeren van Paulus' hart. En ja, nu zegt u, ja, we hebben veel dingen al gehoord. Het zijn mooie dingen. Vindt u het aantrekkelijke dingen ook? Zou u dat ook zo willen zeggen? Zou u ook willen kennen, de Heere kennen, persoonlijk? Ook die rust willen hebben, ook vrede voor je hart. Ook die zelfverloochening dat je zegt, Heer, u bent mijn hart nou zo waard. Ach, neem toch mijn hart. Zou u het ook willen hebben? En dan zegt u misschien, ja, maar het is er vaak zo ontzettend ver vandaan. Paulus lijkt wel volmaakt en dat ben ik helemaal niet. Nou, dat ben ik ook niet hoor. U ook niet? Nee, kunnen we elkaar de hand geven? Ik wil u tot troost dit zeggen. Paulus is het ook niet. Helemaal niet. U dacht het, u keek hoog tegen hem op, hè? Ja, ik ook eigenlijk hoor, maar hij zegt hier niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben. En dan bedoelt hij met gekregen, dat volmaakte heb ik nog niet. Want hij heeft veel gekregen, tuurlijk. Hij heeft heel veel gekregen. Het heil ontvangen, vrede met God. Maar als hij dan zegt niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, dat is dan een herhaling. Nee, hij is dus ook niet volmaakt. En dat moet hij dus ook eerlijk zeggen. Dat vind ik ook zo mooi in het avondmaalsformulier. Voor wie is het avondmaal? Voor volmaakte mensen? Ach. Het formulier zegt het ook zo mooi. En dan kom ik tot de tafel niet om daarmee te betuigen dat we in onszelf rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Ja, daar kun je soms ook bijvallen, u ook. Dat je zegt, ja, ja, zo is het. Integendeel. Dat ik in mezelf toch zoveel zwakheden bevind. Was namelijk dat ik geen volkomen geloof heb. Ja, dat heb ik ook, hè. Zegt Paulus hier eigenlijk ook. Als hij zegt, ik ben niet volmaakt. Dat ik me niet met zulke ijver tot God begeef als ik zou moeten doen. Ach, die ijver. Ben ik eigenlijk wel ijverig. Ik ben soms zo lui. Ik heb in me soms geen zin om de Bijbel te lezen. Om te bidden. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, Dat is toch de werkelijkheid? Maar het wordt wel met smart beleden. Paulus zegt niet, nou ja, ik ben nog niet volmaakt, kom nog wel. Nee, hij zegt, ik ben niet volmaakt. Ach, dat zou ik nou zo graag willen. Daar gaat mijn hart eigenlijk nou naar uit. Volmaakt. En dat betekent niet echt goed in mezelf, zodat ik op kan scheppen en zo. Nee, nee, nee. Dat ik echt hem alleen mag toebehoren en dat hij mijn hele hart heeft en dat ik de zonde en mezelf kwijt ben. Kwijt ben. Niet dat ik het al reden gekregen heb zo van, ja, hij zit ook nog in de strijd. Hij had zijn doorn, hè, dat weet u. Maar ook het vlees, dat wil niet sterven. Hè? Nee, oh nee, het gaat vechten. Je vlees gaat vechten. Dat heb ik wel eens, hè. Mijn vader kreeg toen een nieuwe nier. En ik kreeg gelijk medicijnen, want het lichaam gaat gelijk knokken, omdat die nier weg, die moet weg. Dat is iets nieuws, dat hoort niet bij dat lichaam. En dat gaat dan vechten. Dat weet u ook wel van voorbeelden, hè, uit uw naaste omgeving of uit uw eigen leven. Het lichaam wil dat nieuwe weg eruit. Ja, en zo is het dan ook met het vlees. Als de Heere in je hart komt, in je leven, dat vlees dat gaat er tegen het tekeer. Dat wil opstaan, dat gaat vechten. Ja, de duivel die helpt wel een handje mee. En daardoor leid je ook nog wel eens verliezen, struikel je. Krijgt het vlees wel eens de overhand. Ja, niet dat ik reeds volmaakt ben of het al gekregen heb. Maar ik mag wel dit zeggen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ik jaag ernaar. Er is toch op de bodem van mijn hart, en dat kunt u misschien ook wel zeggen, toch? Een begeerte om kind van hem te zijn. Echt kind, toch? Echt gehoorzaam. Hem liefhebben, helemaal. Dat kan toch zo verlangen geven in mijn hart. Dat, hè? Dat ligt toch in het hart. En het is niet van een mens, dat is niet van een mens, dat is niet van een mens. Dat werkt de Heer door zijn Heilige Geest. En als Hij het werkt, dan ga je het ook ondervinden. Als een heel groot wonder. Als er toch nog een verlangen is of een gebed. Heer, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. En daartoe is Hij dan ook van Christus gegrepen. Opdat Hij ook zou grijpen naar het heil. Omdat hij het ook echt zou beleiden tegenover de Heere. Zeggen we dat wel eens in uw gebed, Heere? Ik vind de wereld toch zo walgelijk. Ik heb u zo lief. Ik vind mezelf toch ook zo'n mispunt, Heere. Maar ik heb u zo lief. Dus dat je zo, hè, naar de Heere toe gaat en dat eerlijk ook beleidt. En toch, hoewel ik toch zo'n mens ben, zo'n zondig mens, wil ik niet bij u vandaan. Heere, wees me genadig. Houd me vast. Dat ik er komen mag. Dat ik er echt komen mag. Ja, doet u dat, Heer. Als het aan uw werk is. U hebt gegrepen. Houd me vast. Het is dus niet zo. Dat bedoelt Paulus niet. Ten slotte. Dat jij het allemaal vast moet houden. Dat kunnen we niet. Nee, dat kon Adam in de staat de rechtheid al niet. Raakte het zo kwijt. En ik kan het in de staat de slechtheid helemaal niet. Zelf vasthouden. Hou God maar vast, hoor. Ja, ja, hou God maar vast. Ja, God houdt mij vast, Heere. Houd mij alsjeblieft vast. Dat bedoelt Paulus hier ook. Ja, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Dat vind ik zo mooi. Hij is niet hoogmoedig. Hij zegt, nou, moet je eens horen. Hij heeft zijn bekeringsgeschiedenis wel een paar keer verteld. In een bepaalde context. Maar nooit met zijn borst vooruit. En toen ik en toen dat. Ik zeg het vaak tegen de jongelui ook. Hè. Let erop. Als je mensen een getuigenis hoort geven. Wat zeggen ze eigenlijk? Hebben ze het over zichzelf? Of over de Heer? Ja. Paulus heeft het over de Heer. Ik acht niet dat ik het zelf gedaan heb. Nee. Dat is tot verootmoediging ook voor de Heer gezegd. Heer, ik heb naar u niet gevraagd. Ik heb u niet gezocht. Ik zou u ook nooit gezocht hebben als u niet kwam en op mijn hart de deur klopte. Dat is de werkelijkheid en wordt eerlijk voor God beleden. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is. En daar zeg ik verder niet zoveel meer van, omdat we dat ook als een overgang zien naar het volgende stukje. We zijn er nu bijna dus. Dat wou ik dan eigenlijk maar zeggen. Dit is het getuigenis van een man waar je jaloers op kunt zijn. Maar denk niet, ja, dat was Paulus. Zover zal ik nooit komen. Daarom zegt hij ook deze dingen. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Als God niet begonnen was, dan was ik nog verloren gegaan. Dat zegt hij. Hij geeft God de eer. En als dat dan zo is, dan kan het toch voor u en mij. Dat wil Paulus maar zeggen. Dan is het mogelijk, omdat het begin bij God ligt. En dan vraag ik heel eenvoudig. Heere, wil u ook mij gedenken en mij tot uw kind maken? Ik heb het niet verdiend en ik maak me steeds weer onwaardig. En ik weet ook niet hoe het moet in mijn leven. Maar u bent toch de God van het wonder. Paulus die wil hier alleen maar bemoedigen. Ja. Wil alleen maar een hart onder de riem steken. Dat heeft Gods kind echt nodig. Daar ken je hem aan. Hij heeft troost, kracht, moed nodig. En er is moed. Want er is een zaligmaker. Een zaligmaker. Tot zover. Dat was mijn inleiding voor vanavond. We hopen de volgende keer nog weer verder te gaan. Ik geloof over 14 dagen weer. Dacht ik moet even kijken precies. Ik weet niet precies. Dat lezen we wel in het kerkblad. Ik moet even nagaan. Maar in ieder geval hopen we verder te gaan met dit hoofdstuk. En fijn dat we dit in ieder geval mochten behandelen. Ik hoop dat de Heere de stille naprediker zal mogen zijn. Zullen we samen nu danken. Ja, wil de naprediker zijn, Heere. Geef nog gedachten hierover. En laat ons armer worden, hart maar worden wat het is, arm en leeg. Wilt u het maar arm en leeg maken. En dan met goederen vervullen. Zodat we steunen en leunen mogen op niets anders dan wat Christus gedaan heeft. En dat was toch wat Paulus moest zeggen, omdat de dwaalleraren zeiden, ja, maar een mens moet ook nog dit en een mens moet ook nog dat. Het is ook Christus, ja, maar ook nog dit. Ja, terwijl het toch maar één grond is, één zaligmaker. Eén weg, de weg van het geloof in dat dierbaar werk van Christus. Pas het toe, Heer, geef uw Heilige Geest alstublieft. Dan zullen we het leren. Dank voor deze avond dat we weer verder mochten gaan. We danken u voor het woord dat we mogen hebben. Als we dat woord toch niet hadden, Heer, wat moesten we dan eigenlijk zeggen tegen elkaar? Dan is de wereld toch zo arm, die moet elkaar ook maar op de been houden, ook in moeilijke omstandigheden. Moet elkaar ook maar een beetje opmonteren en zo een moed geven. Die hebben u niet. Wat is de wereld toch arm? Heer, we mogen u hebben en bidden of we dat ook echt mogen ervaren dat u er bent. En dat we dit getuigenis van Paulus dan ook mochten leren kennen. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Heb dank voor alles. Zegen ons in onze persoonlijke levens. Bewaar ons nu weer over de weg. Breng ons veilig thuis. Denk aan het hart dat eenzaam is en ten neergeslagen. Wil u in alle dingen genadig ons gedenken en troosten. Verzoen het onze en hoor ons nog. Jezus wil. Amen. En dan wil ik nog zingen met u het laatste versje dan van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mijn rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen.
Thank you.